Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Rozenboom uit Oudega zal voorgaan. In de weekbrief wordt u en jouw medewerking gevraagd voor het rondbrengen van de programmaboekjes van de vakantie Bijbelweek. Er liggen nog enkele straten in het baken, in de kleine zaal. Dus voor wie eventueel nog interesse heeft om ze rond te brengen, heel graag. De voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 119, vers 1. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heren wet betrachten. En ook vers 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Het eerste en het 17e vers van Psalm 119. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en sterkte is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van generatie op generatie, ja zelfs tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat hij eens is begonnen. Genade en vrede voor u van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We kwamen net een klein misverstand op het spoor in de consistorie. Ik had doorgekregen dat we of uit op toonhoogte of weerklank kunnen zingen hier. En ik zag net dat ik heb op toonhoogte opgegeven, maar er staat weerklank afgedrukt. Dus we gaan op de drempel van deze dienst zingen. Weerklank 172. Goddank, laat iedereen het horen. Ik hoop dat het qua melodie een mooi vers is, dat het bekend is. Ik ken het zelf tot nu toe nog niet. We laten Gods geest het werk doen. Lied 172, vers 1, 2 en 3. Thank you. blijkt maar weer dat de geest als een schijnwerper is op een kerktoren. Die kerktoren die dan Christus is. De geest die zal ons altijd wijzen op de gekruisigde en opgestane Heer. Elke zondag dat het Pasen mag zijn. Daar zongen we van. Wij belijden dat geloof, de kern van dat geloof ook. Met de geloofsbelijdenis, de apostolische geloofsbelijdenis. Samen met de kerk die er altijd is geweest en er altijd zal zijn tot de dag dat Jezus terugkomt. De kerk ook wereldwijd. Op de ene plaats in verdrukking en vervolging. En op een andere plaats in alle vrijheid bij elkaar, zoals wij vanavond. Wij belijden dat geloof. En ieder ook in zijn eigen hart. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die is neergedaald in de hel. Op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij zetten dit belijden voort met Psalm 100. Wij zingen Psalm 100. Wij openen zo Gods woord, daarom bidden we om het inzicht van de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heer onze trouwe en goede, genadige, rechtvaardige God. Wij danken u dat we op deze avond hier in uw huis weer bij elkaar mogen zijn. En hier in uw heiligdom, dicht bij uw troon, vraagt uw aanwezigheid om stil te zijn. Want u bent een God waar we stil van worden. Als we denken aan die trouw die u heeft, aan uw goedheid, aan uw genade, aan uw liefde. Dat u telkens weer naar ons uw armen uitstrekt. Wij danken u dat u zo'n God bent. Ook al zijn wij van die mensen die zo vaak kiezen om een eigen weg te gaan. Die denken het zelf beter te weten. Het wel zonder u te kunnen en zonder uw woord. En telkens weer zoekt u ons op. En dat is om stil van te worden. Heer onze God, we bidden u. Of u hier vanavond in dit huis inderdaad zo'n heiligdom wilt maken. Waar uw Heilige Geest aan het werk gaat. Waar we uw woord begrijpen en het ook echt verstaan. Dat het in ons hart komt. Dat we het paasfeest opnieuw in ons mogen beleven. Dat we weten dat u het bent die ons in de vrijheid zet. Dat u het bent die ons bevrijdt. Dat u het bent, als wij het laten afweten, die leidt naar uw toekomst toe. We bidden u. Of u dat hier wilt schenken, of u dat wilt schenken aan hen die op een andere manier met deze dienst verbonden zijn. En of u dat overal wilt schenken aan mensen die in nood zijn, die zo op u ook wachten. En ook wilt schenken aan mensen die helemaal niet op u wachten, die niet met u bezig zijn. Misschien hier in dit dorp wel. Die afgehaakt zijn of hier helemaal niet mee opgegroeid. Wilt u dan ook daarin aan het werk gaan? En dat vanavond ook. Door het getuigenis van uw woord heen, dat ook uiteindelijk hen mag bereiken. We bidden dit niet omdat wij het er zelf zo naar gemaakt hebben, maar in Jezus' naam alleen. Amen. De eerdere keren dat ik hier in de zomer voorging, toen heb ik verteld over de serie die ik in de zomer doe in mijn gemeente, van de hete hangijzers. En dit jaar focus ik dan wat meer op God dienen in een godloze tijd. God dienen in een godloze tijd. En zo komen we vanavond aan bij de geschiedenis van Elkana, Hanna en Peninna. Eerst lezen we wel nog een vers uit het boek Richteren. Het laatste vers uit het boek Richteren. Er staat inmiddels een boekje tussen, het boek Rut, voordat Samuel begint. Maar eigenlijk volgt het boek Richteren, of is het boek Richteren voorafgaand aan die geschiedenis van Samuel. En zo lezen we dus eerst uit Richteren 21 en wel het 25ste vers. En daar lezen we: in die dagen was er geen koning in Israël. En ieder deed wat juist was in zijn eigen ogen. En dan beginnen we met de geschiedenis van het boek Samuel. 1 Samuel 1, vers 1 tot en met 19. Er was een man uit Ramathaim Sofin, uit het bergland van Efraïm, en zijn naam was Elkana. Een zoon van Jeroam, de zoon van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Soef, een Efratiet. En hij had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere Peninna. Nu had Peninna kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de heren van de legermachten neer te buigen en offers te brengen. Daar waren de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, priesters van de heren. Wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht, gaf hij delen van het vlees aan Peninna, zijn vrouw, en aan al haar zonen en haar dochters. Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief. Maar de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Haar tegenpartij treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En zo ging het jaar op jaar. Zo dikwijls als zij naar het huis van de Heere ging, treiterde zij haar zo, en dan huilde zij en at niet. Elkana, haar man, zei dan tegen haar: Hanna, waarom huil je? Waarom eet je niet en waarom is je hart verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan 10 zonen? Toen stond Hanna op, nadat men in Silo gegeten en gedronken had. Nu zat Eli, de priester, op een stoel bij een deurpost van de tempel van de Heere. Bitter van gemoed bad zij tot de Heere en zij huilde erg. Zij legde een gelofte af en zei: Heere van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor alle dagen van zijn leven aan de Heere geven en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. En het gebeurde, toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van de Heere, dat Eli op haar mond lette. Want Hanna sprak in haar hart, alleen haar lippen bewogen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tegen haar: Hoe lang zult u zich nog dronken gedragen? Ontdoe u van uw wijn. Maar Hanna antwoordde en zei: Nee, mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heere. Houd uw dienares toch niet voor een verdorven vrouw, want vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken. Toen antwoordde Eli en zei: Ga in vrede, en de God van Israël zal u geven wat u van hem gebeden hebt. Zij zei: Laat uw dienares genade vinden in uw ogen. En vervolgens ging de vrouw haars weegs. Zij at weer en haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. Ze stonden 's morgens vroeg op, bogen zich neer voor het aangezicht van de Heeren, keerden terug en kwamen aan bij hun huis in Rama. Elkana kwam bij zijn vrouw Hanna en de Heere dacht aan haar. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij gaan met elkaar zingen. Psalm 27, vers 3, 5 en 7. Psalm 27, vers 3, 5 en 7. Psalm 146, vers 3 en 4 zingen we na de verkondiging. Psalm 146, vers 3 en 4. God dienen in een godloze tijd. Gemeente van Christus. Het touwtje uit de brievenbus spreekt denk ik hier ook wel tot de verbeelding. Een paar jaar geleden had Jan Terlouw het daar nog over, dat we terugverlangden naar zo'n tijd van dat touwtje uit de brievenbus, dat je gewoon de deur van je buren bijvoorbeeld open kon doen en daar even gewoon naar binnen kon lopen zonder dat er wantrouwen hoefde te zijn voor verdere inbraken. We zitten nu een beetje in een tijd waarin dat touwtje uit de brievenbus verleden tijd lijkt. Als we gewoon een beetje kijken van hoe we met elkaar omgaan in Nederland en in Ochten, zal het niet anders zijn. Ja, dan zie je wel dat het vertrouwen, het contact tussen veel mensen langzamerhand wat afbrokkelt. Het is een tijd waarin corruptie meer toeneemt, plichtsbesef afneemt om je verantwoordelijkheid te nemen bij je vereniging, voetbal, kerkenraad, wat dan ook. En om dat vertrouwen ergens maar te blijven houden, dan lijkt het wel alsof we steeds meer schema's en protocollen nodig hebben in de zorg en in het onderwijs. Ik denk dat velen van u daar vast over mee zouden kunnen praten. Hoeveel je tegenwoordig wel niet in moet vullen voor verzekeringen of wat dan ook. Waar zou dat nu door komen? Ik denk dat het er ergens mee te maken heeft dat wij als land langzamerhand minder christelijk geworden zijn. Er is een christelijke filosoof, een Indische filosoof, die vroeger hindoe was, later christen is geworden, Vishal Mangalwadi. U mag de naam onthouden, verder is het niet belangrijk. Het gaat er meer om wat hij zegt. Wat hem verwonderde toen hij met ons land in aanraking kwam vanuit India, is hoe wij elkaar hier kunnen vertrouwen. Ook in deze tijd nog wel. Hoe bijzonder het is dat je niet afgezet wordt in het zakenleven zomaar. Hoe bijzonder het is dat we rechters hebben die niet omkoopbaar zijn. En dan vergeten we wel eens dat direct eigenlijk komt doordat we een christelijke cultuur hebben. Doordat het vanuit de Bijbel opgebouwd hier is in ons land. Laten we daarin blij zijn met wat we hebben. Dat het uiteindelijk helemaal dus zo slecht niet gaat met ons land. Maar als het meer en meer afbrokkelt, laat het een paar generaties duren, dan durf ik mijn handen er niet voor in het vuur te steken van hoe het er dan voor staat. Zouden we dan misschien toch iets toegaan naar die tijd van de richteren, van de rechters? Zoals het eindigt in dat laatste vers van Richteren 21. Ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. Dan is er geen vaste waarheid meer. Er is geen God die recht spreekt. We gaan het zelf wel bepalen. Maar dan loopt het snel uit de klauwen. Dat zagen we in ieder geval toen in die tijd van het oude Israël. Het is een tijd van godsverduistering. Even later staat er in Samuel, het woord van God was schaars geworden. Men hoort God niet meer. Men wil hem niet horen, want men leeft niet met hem. Eerder leeft men met die dode goden van de Filistijnen, van die andere volken die om Israël heen ook in opmacht zijn. Het zijn goden van vruchtbaarheid die zeggen van als je maar genoeg op de knieën gaat van mij, dan lever ik wel, dan geven we wel, maar dan moet je wel presteren. Hoe lijkt dat niet op onze tijd? Als je kijkt naar de goden van onze tijd, welvaart, dat we meer en meer willen hebben. Sport, altijd maar daarmee bezig zijn. Laat het alsjeblieft een bijzaak blijven. Mag een belangrijke bijzaak zijn, maar niet meer dan een bijzaak. En prestatie, prestatie, prestatie. meer leveren? Is dat niet ook een grote afgod in onze tijd? En in de vakantietijd moet ik daar vooral ook aan denken, de God van het plezier, van het eindeloze plezier, van het lol hebben met elkaar. Dat zijn een beetje die afgoden van deze tijd. En volgens mij zijn die zo één op één te vergelijken met die goden van de Filistijnen rondom Israël. Ieder doet dus wat goed is in zijn eigen ogen. In die tijd van de Richteren aan het einde. In die tijd van Elkana, van Hanna, van Peninna. Op die ene vrouw dan na, eigenlijk. Aan het begin van het boek van Samuel. Hanna. Zo zijn er soms van die geloofsvrouwen in de geschiedenis van de Bijbel geweest. En in onze tijd. En in de kerkgeschiedenis voor ons. Van die vrouwen waar we zo tegenop kunnen kijken. Vanwege die volharding die ze hebben. Vanwege die levende hoop. Als we teruggaan naar de 19e eeuw bijvoorbeeld, als je daar eens wat over leest, dan lijkt het wel alsof toen de vrouwen juist altijd ook de kerken doorheen gesleept hebben, waar de mannen het erbij lieten zitten, geen verantwoordelijkheid meer namen. De vrouwen die het voortouw namen om het woord van God ook door te geven, te blijven geven aan hun nageslacht. En zo'n vrouw of zo'n man mag jij ook zijn. Zo iemand die de levende hoop volhoudt. Dat je het belangrijk vindt dat het woord van God doorgegeven blijft worden. Ook aan toekomende generaties. Om te voorkomen dat er zo'n tijd komt. Als die tijd van de Rechteren. Dat iedereen maar goed gaat doen in zijn eigen ogen. Zo hebben we Hanna. En dan hebben we ook Peninna. En Elkana nog. Die we in die eerste versen van Samuel tegenkomen. Ja, natuurlijk komen we Eli ook tegen. Maar daar ga ik vandaag verder niet op in. Ik ga wel met u die drie hoofdpersonen uit het eerste hoofdstuk langs. En kijken van hoe zij leven in een godloze tijd. Peninna als eerste. Peninna, volgens mij is zij zo'n vrouw die nu eigenlijk helemaal meegaat met de tijd. Als ieder goed doet in zijn eigen ogen, dan doet ook zij dat. Wat goed voelt, dat moet je vooral doen. Wanneer iedereen die heidense, Filistijnse vrouwen overneemt, dan neemt zij deze ook over. En zo werkt zij, denk ik, met die goden waar het recht van de sterkste geldt. Die goden die er ook vooral zijn voor het voldoen van de eigen behoeften. En dat zit ook besloten in die naam van Peninna. Dat betekent vruchtbaarheid. Een van die belangrijkste goden van die Filistijnen. De god van de vruchtbaarheid. En ook niet onlogisch dat zij dan eer brengt aan die goden van de vruchtbaarheid. Want hoeveel kinderen heeft ze wel niet gekregen? Jongens en meisjes. En in die tijd van dat oude Israël, ja, dan had je het dan goed gedaan. Dan had je het gemaakt. Dan had je je schaapjes voor de toekomst wel op het droge. Zij is de succesvolle vrouw die het heeft gemaakt. Dieper is zij ook een succesvolle vrouw in alleen deze wereld. Die wereld die begint bij onze geboorte en eindigt bij de dood. En waar er verder niets is. Zij zoekt het in die God van de vruchtbaarheid, vooral ook bij de God van de natuur. Meer dan dat is er dan niet. Hier en nu, in dit leven, moet het gebeuren. Hier moet het via de natuur mijn toekomst veiliggesteld worden. Door middel van kinderen. Zoals het nu vooral lijkt alsof het door onze prestaties vaak, via ons werk, veiliggesteld moet worden. Zodat we straks ook een veilig pensioen hebben, bijvoorbeeld. Bij Peninna is echter ook duidelijk te zien waar we uiteindelijk uit gaan komen als we het succes op onze eigen naam gaan zetten. Als we denken van wij, ik heb het gemaakt. Dan wordt die ruimte die in je hart gevuld zou moeten worden met God, gevuld met jaloezie. En dan is het begin van de zaak, is het einde van het vermaak. Dan wil je altijd meer en meer en meer en raak je nooit vervuld. En God, of een God, is slechts het sluitstuk van je eigen gemaakte leven. Dan roep je hem nog eens in als je hem nodig hebt. En zo mist ze uiteindelijk God. Ze mist de echte liefde. En dat reageert ze in haar jaloezie af op Hanna. Hanna, die vrouw die in haar ogen een loser is. Die aan de verkeerde kant van de streep staat omdat ze geen nageslacht heeft. En toch heeft ze blijkbaar iets wat Peninna niet heeft. En dat maakt haar woedend, dat maakt haar jaloers. En dat leidt tot dat leedvermaak bij haar. Wat een tragiek als je zo ongelukkig door het leven moet. Ook denk ik dat ze zo ongelukkig zal zijn, omdat uiteindelijk ze ook niet die eerste liefde van Elkana lijkt te zijn. Ik denk dat als je kijkt naar de context van het verhaal, dat het erop neerkomt dat Elkana eerst met Hanna is getrouwd en dat hij later Peninna als bijvrouw heeft genomen eigenlijk, als tweede vrouw, omdat hij toch nageslacht wilde hebben. Ja, dan zit dat al scheef. Zo'n Peninna, ongelukkig, ongelukkige vrouw. Als we dat ook even naar onze tijd zouden projecteren. We zouden nu aan zo'n Peninna denken. Zo'n succesvolle vrouw, zo lijkt het in dit aardse leven. Ja, dan moet ik toch ook wel denken aan dat we het tegenwoordig zo snel op elkaar uitgekeken lijken te zijn. Bijvoorbeeld in relaties. Dan moet de ander leveren, prestaties maar geven. Die moet iets geven. Je moet je erbij kunnen ontwikkelen, bij kunnen ontplooien. En als dan op een gegeven moment voorbij is, dan verslapt de aandacht en dan ga je weer verder met iemand anders. Ik denk dat je het dan nooit vindt. Ik hoop niet dat je daarop lijkt, als je nu ontdekt bij jezelf, dat je daar wel wat van weg hebt. Ga dan straks eens even goed ook luisteren als we het over Hanna hebben. Wat je van haar kan leren. En misschien weet je om je heen wel van die Peninna's, van die pinnen, van die vrouwen die zo zijn. Waarvan je ook ergens merkt, die zijn diep ongelukkig. Heb dan ook oog voor die situatie waardoor ze erin terecht zijn gekomen. Zoals zo'n Peninna ook best lastig zit als zo'n tweede vrouw in haar leven. Die heeft geleerd van jongs af aan, denk ik, om maar te moeten leveren en om vruchtbaar te zijn. Open dan, probeer in ieder geval die ogen van zo'n Peninna, als die op je pad komt, te openen. Dat is Peninna. Dan gaan we naar Elkana. Het mooie van Elkana is, vind ik wel, dat hij iets van dat aloude geloof van Israël ademt. Dus niet alleen Hanna die dat heeft, maar ook Elkana, die elke keer ook op weg gaat naar de tempel om de eer aan God te brengen. En het lijkt bij hem ook om de mens zelf te draaien en niet om wat de ander levert, prestaties van de ander, om ermee door te gaan. Maar ook echt, hij kent iets van de liefde. Zo gaat hij in ieder geval ook wel met Hanna om. Hij heeft Hanna lief, zonder dat ze levert, maar om wie ze is. En zo heeft hij ook, behalve dan dat hij die tweede vrouw erbij genomen heeft, wel een liefdevolle relatie met Hanna. Zo hebben ze aan het einde in het 19e vers, als er staat, Elkana kwam bij zijn vrouw Hanna. Zo hebben ze ook gewoon echt met elkaar uiteindelijk seks uit liefde. Want hij had die hoop al lang opgegeven dat ze kinderen zou krijgen, zo denk ik. We horen vaak dat het vroeger in het christelijk geloof en in de Bijbel, dat het dan bij de seks altijd maar ging om de voortplanting en niet om de liefde. Nou, hier lees je dus al best wel aan het begin van de Bijbel dat het wel ook om seks uit liefde gaat. Dat het niet die spruitjeslucht is die vaak omgeven is bij het christelijk geloof, maar dat het iets heel moois is. Een mooi cadeau, die seks die we krijgen om dat met onze partner te hebben. En je ziet dan ook gelijk wat niet goed is. Meerdere relaties, dat is altijd ellende in de Bijbel. Als er twee vrouwen bij komen kijken. dat brengt altijd ongeluk. Dus het gaat erom liefde tussen twee personen. Elkana die gaat een vraag stellen. Een paar vragen aan Hanna als hij ziet hoe ongelukkig zij is. En het meest ongelukkige eigenlijk wat hij vraagt is: ben ik je niet meer waard dan 10 zonen? Waarom ben je nou zo ongelukkig, Hanna? Wij hebben het toch goed met elkaar. Ben ik je niet meer waard dan 10 zonen? Hij zal vol liefde bedoeld zijn, de vraag. Maar snapt Elkana op dat moment nou iets van Hanna's droefheid? Je vraagt het je af. Wat een ongelukkige brekenbeen lijkt het zo te zijn. Ik denk dat we ook wel meekrijgen dan hoe ongelukkig het op dit moment ook lijkt te zijn, die vraag, dat er ergens een vraag van God in verscholen zit. De vraag van God aan ons, in welke situatie we ook zitten, ben ik je niet meer waard dan al het andere? Elkana, zijn naam betekent God brengt voort. God brengt voort. Hoe dan ook. Of het nou echt met letterlijk nageslacht is of op een andere manier. God geeft vruchtbaarheid. God brengt voort. En al is die vraag van Elkana op dit moment ongelukkig, uiteindelijk is het wel de diepe vraag die telkens van God terugkomt. Aan ons ook. Die vraag die zo vaak misschien ons ook wel onredelijk voorkomt. Juist op die momenten dat je zelf in de nood zit. Dan kan dat zo tegen je aanbotsen. Als de ouderling of de dominee bij je op bezoek is. Of in wat voor gelegenheid je ook bent, dat er dan gezegd wordt: ja, maar God moet je toch alles zijn, dan ben je gelukkig hoe dan ook. En je weet wat je mist, dan kan dat moeilijk zijn. Maar langzamerhand kan toch het vertrouwen ergens later wel groeien. Als je daarin zit, doorheen gaat, door het dal van de diepe duisternis. Dat je ook wel ontdekt dat God je alles waard is. En inderdaad meer dan 10 zonen. Als ik het nu bij jou neerleg vanavond, die vraag die ergens van God is: is hij je meer waard dan al het andere in deze wereld? God brengt voort. Geloof je dat? Vertrouw je dat? Wat zou dat mooi zijn? Als je daarop ja kunt antwoorden, of als dat verlangen in ieder geval in je opkomt, dan kun je iets van die relatie gaan proeven die Hanna en Elkana met elkaar hebben. Die ergens nog als dat eerste verliefde stel zijn. Dan kunnen er allerlei vragen op je afkomen. Als je aan God denkt, als je aan eeuwigheid denkt, allemaal moeilijke vragen van hoe zal het dan zijn en is dat allemaal niet veel te lang? Nee, dan kun je al zo'n verliefd stel zijn met God. He, als je verliefd bent en je begint net een relatie met elkaar, dan heb je zoiets van: ik wil altijd met deze zijn. Met deze vriend of met deze vriendin. Daar wil ik altijd mee zijn. Wat er ook komt, ik weet niet waar we heen gaan, ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik wil gewoon met deze zijn. En hier wil ik eeuwig mee blijven. Elkana en Hanna ademen iets van die relatie tussen God en een geliefde van hem. Dat je denkt bij deze God: ik weet allemaal niet wat er gebeuren gaat in mijn leven. Ik weet niet wat er op me afkomt. Ik mis dingen met deze. Maar toch, ik vertrouw hem en ik wil gewoon altijd met hem zijn. Ja, zelfs door de dood heen. Ik wil eeuwig met hem zijn, met hem leven. En dan vertrouw ik erop dat God voortbrengt. Houden van zonder voorwaarden. Dat is dan die relatie met de Heer. Dan gaan we tenslotte naar Hanna. Hanna, zij heeft me een leven. Met die Peninna naast haar. Met allemaal kinderen van Peninna om haar heen. En dan ook nog zo'n brekenbeen van een echtgenoot die de meest ongelukkige vragen stelt. En toch, in die tijd waarin ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen, er overal dronkenschap om haar heen is, Eli die denkt als zij in de tempel komt dat ze dronken is, omdat Eli gewend is dat er allemaal ook maar gewoon dronkenlappen daar die tempel binnenkomen. Dan is het niet gek dat Eli dat denkt. Eli kan haar een boodschap meegeven van hoop, omdat zij zelf de hoop blijft ademen. Zoals bij Peninna is het niet dat God het sluitstuk is van onze verlangens en onze verwachtingen, maar ze begint met deze God. Ze houdt het als het ware bij dat verliefde stelletje. Ze geeft deze God het voordeel aan het begin van haar leven. Ze begint met hem en ze stort alles ook voor hem uit in het gebed. Ze stort het voor hem uit. Het is dus niet even zomaar wat zeggen tegen God. Een kort gebed. Nee, ze, alles wat er in haar hart leeft, dat stort ze uit. Zoals je in een zwembad soms wel bent. Misschien juist wel in deze vakantietijd. Dan heb je van die mooie stortbakken die opeens zich omkeren en over je heen uitgestort worden. Zo stort Hanna eigenlijk haar hart uit voor de Heere God. Om hem te vragen, met hem alles te bespreken, alles voor hem neer te leggen. Wat er ook in haar leven speelt. En wat gaat daar een hoop, een geloof, een vertrouwen van uit in zo'n tijd. En dan staat er nog een heel hard zinnetje, heel ruw tussendoor over Hanna. God heeft haar baarmoeder toegesloten. Ja. Dat doet God dan blijkbaar ook. Dan kunnen we ook gaan zeggen misschien van nou, dat zal God wel niet doen. Zo bemoeit God zich niet met ons leven. Ik blijf eigenlijk nog steeds het mooiste vinden wat eens een vrouw zei die hiermee worstelen. Met de vraag van of God zich bemoeide met haar leven ook. Voor nageslacht wat ze niet had gekregen. Dat vond ik heel mooi en heel diep. En ik denk dat dat iets van Hanna hier vanavond ademt. Dat ze zei, ik heb liever dat er een God is die daadwerkelijk met mij op weg gaat. Die mijn leven bepaalt. Dan dat ik deze God aan de kant zet. Dat een God is die zich niet met mijn leven bemoeit. Want dan weet ik, als deze God zich wel met mijn leven bemoeit, dat ik in ieder geval met hoop verder kan, met hem kan leven en dat hij een bestemming voor mij heeft. Dan heb ik tenminste ook een adres bij deze God. Zoals Hanna, om dat hart van me uit te storten bij hem. Als we niet zo'n God hebben, of als er helemaal geen God zou zijn, wat moest je dan? Ja, dan zat je inderdaad echt helemaal opgesloten. Maar nu kun je nog verder met hem en zorgt hij ervoor dat je vruchtbaar bent en mag worden hoe dan ook. En zo blijft Hanna bidden, midden in een goddeloze en godloze tijd. En dan denk ik dat uiteindelijk in de bedoeling van het boek Samuel, als zij bidt om de komst van een kind, dat ze niet enkel bidt om een kind voor haar eigen welzijn. Voor het eigen huisje, boompje, beestje. Nee, ik denk dat zij dat gebed uitspreekt vanuit het diepe verlangen dat er verlossing zal komen voor haar volk en voor Israël. Dat is eigenlijk altijd het geval in de Bijbel. En vooral in het Oude Testament. Dat juist in zo'n onvruchtbare tijd dan ook er een God mensen op het oog krijgt. En die belofte meegeeft van dat er ooit ook een redder geboren zal worden. En zo bidt elke vrouw in Israël in die tijd om de komst van de Messias, om de komst van de redder. En ik denk dat uiteindelijk Hanna daar ook om bidt. Dat zij ook zegt van, ik zal hem een dienstknecht van de Heere maken. Er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. Ik zal hem wijden aan de Heere als hij geboren wordt. En omdat Eli in het tweede hoofdstuk, in vers 20 ook zegt van, omdat je dit gebeden hebt, Hanna, van die dienstknecht, dan hoop ik, dan mogen de Heren je zegenen voor nog meer nageslacht. Dan niet meer dat bijzondere voor een nieuwe koning die komt, of een nieuwe rechter, of een Messias. Nee, dan is het wel voor haar nageslacht. Maar hier haar eerste gebed is de verlossing van Israël. En dat daar een zoon van haar de betekenis in mag zijn. Dat dat het eerste gebed ook is van de kerk. Kom, Heere Jezus, kom. Dat dat ons gebed ook mag blijven. Die verlossing van ons volk. De verlossing van jouw leven. En zo mag Hanna dan uiteindelijk ook zo'n vrouw zijn die Israël baart. Zoals eerder Sarah, zoals eerder Rebecca, zoals eerder de vrouw van Manoa bij Simson toen het rechtertijdperk eigenlijk weer begon. Zoals later in het Nieuwe Testament Elisabeth en Maria. Vrouwen die dat teken met zich mee gaan dragen van de verlossing van Israël. Bij een God die niet ophoudt bij onze grenzen. Bij het begin van ons leven en het einde van ons leven. Maar daar overheen leeft, daarvoor leeft en daarna leeft. Ja, tot in eeuwigheid. Zo komt Hanna bij de Heere God. Met het verlangen om een kind, om een redder van Israël. Dan bidt ze niet algemeen tot God, tot een God. Ze bidt tot de Heere die wij nu kennen in Jezus Christus. Een God waar we daadwerkelijk ons hart voor uit mogen storten, waar we bij terecht mogen, dat we een adres hebben bij Hem. Dat ik dat zelf ook elke keer weer moet leren, dat zag ik van de week heel duidelijk ook nog. Ik had aan het begin van de week enorme rugpijn. En dan voel ik mij altijd een beetje bezwaard om daarvoor te gaan bidden. Voor dat soort dingen. Maar dinsdag was mijn rugpijn over. Terwijl ik daarvoor echt een paar nachten er heel slecht van geslapen had. Dus ik appte het mijn vrouw en mijn vrouw die zei, dan is het gebed dus verhoord. Zij had voor mij gebeden. Toen had ik zelf nog zoiets van, het zal wel. Dat moeten we maar niet te snel zeggen. 'S Avonds lazen we in een dagboekje. En in dat dagboekje stond dat we met al onze noden tot de Heere mogen gaan. En dat Kolbrugge al zei, wij mogen tot de Heere bidden, al was het maar om een spijker of een speld. Nou, dan mag je zeker ook bidden voor je rugpijn. Dan mag je voor alles bidden en tot God komen, je hart uitstorten. En ook deze dominee moet het telkens weer leren dat we een God hebben met een adres waar we bij terecht kunnen en die daadwerkelijk met jouw leven persoonlijk betrokken is. Zo zijn we langs gegaan bij Peninna. Peninna vervuld van behoeften en aardse rijkdom. We hebben Elkana gezien. God brengt voort, weet u nog. Dan die laatste betekenis van de naam Hanna. Haar naam betekent God is genadig. En daar is het nu allemaal om begonnen. Als wij als gemeente bij elkaar zijn. Als wij tot God gaan. Hanna, God is genadig. Leef uit de hoop dat er een God is. Die meer waard is om mee te leven dan al het andere. En dan leef je vanuit die diepe vreugde van de woorden van Paulus. Voor mij is het leven Christus. En het sterven winst. Amen. Wij gaan danken en bidden voor de wereld, de gemeente en elkaar. Laten we danken en bidden. Heer onze God, lieve Vader, wij danken u dat we dat door uw geest in de naam van Jezus Christus mogen leren gebidden als uw gemeente. Wij danken u dat u genadig bent. Wij danken u dat u het beginpunt van ons leven wilt zijn. En dat we dan altijd tot in eeuwigheid met u verder kunnen gaan. Dat we dan voluit tot onze bestemming zullen komen. Als het hier niet is, dan wel bij u. Heer onze God, in dat vertrouwen leggen wij alle nood van deze wereld voor. Wij storten als gemeente en als kerk wereldwijd ons hart voor u uit. Als wij zien hoe we met deze wereld omgaan, hoeveel oorlogen er zijn, hoe er gevochten wordt, hoe er honger geleden wordt, hoe er christenen vervolgd worden om uw naam, dan hebben wij de hoop dat er een adres is bij u. En dat u aan het werk gaat als wij het bidden als uw gemeente. Als wij het bidden, laat uw koninkrijk komen. Zo bidden wij u, ook in het bijzonder vanavond voor uw volk Israël. Als we ook lazen over het volk Israël in de rechtere tijd. Zo'n hele andere tijd en toch ook weer zo'n tijd die zo lijkt op die van ons. We danken u voor uw goedheid en uw trouw, dat uw verbond blijft doorgaan met uw volk, dat u wonderen heeft gedaan keer op keer voor het volk. En houdt u uw volk ook vast en laat het licht van uw Zoon ook schijnen onder ons, of onder hen. We bidden u om de vrede van Jeruzalem, dat de tempel die later daar gebouwd is na de tijd van Samuel, van David, dat daar ook de vrede gevonden mag worden door alle volkeren. En dat alle volken daar ook zich neer zullen knielen eens en zullen belijden dat u de enige naam bent die gegeven is onder de hemel en de aarde. Als de enige, de Alpha en de Omega, waar het leven goed mee is. Heer, we bidden zoals we hier vanavond bij elkaar waren als uw gemeente, als uw kerk. We bidden u of u, juist ook in deze godloze tijd, met uw kerk wilt zijn. Als er zoveel op ons afkomt, op jongeren, en zo aan hun getrokken wordt door de machten van de duisternis. Als we ook zien hoe er getrokken wordt, niet alleen aan de jongeren, maar ook aan de ouderen. We zelfs aan het twijfelen worden gebracht als we op hoge ouderdom zijn gekomen als een Eli. En altijd trouw naar uw huis zijn geweest en opeens het zomaar ook kwijt kunnen zijn. Dan bidden we u, laat uw stem horen en vult u ons hart met u. Dat we met dat vertrouwen en met die vreugde kunnen leven. De vreugde van Christus. Dat het leven met hem goed is en dat dan het sterven zelfs winst is. Wat is het ongelooflijk als we dat zouden kunnen zeggen. Leert u ons daarin dat bidden. We bidden u voor al het werk wat er in deze gemeente mag gebeuren. Wat ook doorgaat in de zomer. Geeft u dat we naar elkaar om mogen zien. We bidden u voor de collecten die dadelijk gedaan worden, voor gevangenzorg in Nederland. Als ook u zegt dat u gevangenen zult bevrijden, dan bedoelt u dat vaak ook zo, dat we u mogen vinden, ook in de gevangenis, hoe ver we ook van u afgeweken zijn. Wilt u dan daarin onze gaven ook zegenen? We bidden u of u met ons wilt gaan in deze komende week. Wees u het beginpunt van ons leven, bij alles wat we doen, bij elke dag. Bij al onze activiteiten, of dat nu van de vakantie is, vakantieactiviteiten, of dat het al werk is. of dat we misschien wel naar een doel zoeken. Geef dat we dat dan ook mogen vinden in u. En bevestig dan het werk van onze handen. Ja, bevestig dat. En dan belooft u dat ook te doen. Dit bidden we u, niet omdat wij het zelf verdiend hebben, maar in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, de hoge priester en rechter die gekomen is en die eens weer zal komen. Amen. Wij gaan onze gaven geven, dus voor gevangenzorg Nederland, het werk van de kerkrentmeesters en de bijstand in het pastoraat. En bij de uitgang staan straks ook nog de zendingsbussen voor de vakantie Bijbelweek. Ook van harte aanbevolen natuurlijk. Daarna zingen we ons slotlied. Eigenlijk wel mooi. We begonnen met dat ene paaslied uit Weerklank. En nu gaan we eindigen met een pinksterlied. Weerklank 192. Geest van hierboven. Leer ons geloven. Dat zingen we na de inzameling van de gaven. Wij gaan van hier met de zegen van de Heere om de ander ook tot zegen te zijn. Verheffen wij onze harten. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de kracht, de hoop en de gemeenschap van de Heilige Geest is er voor u allen. Amen.